In deze middagdienst zijn er twee schriftlezingen. We lezen allereerst Psalm 6 en daarna uit het Nieuwe Testament Johannes 12 vanaf vers 20 tot en met vers 30.
Een psalm van David voor de opperzangmeester op de negennoot op de Sheminit. O Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Zijt mij genadig, Heere, want ik ben verzwakt. Genees mij, Heere, want mijn beenderen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer verschrikt. En gij, Heere, hoe lange? Keer weder, Heere, red mijn ziel. Verlos mij om uw goede tierenheid wil. Want in de dood is u er geen gedachtenis. Wie zal u loven in het graf? Ik ben moeder van mijn zuchten. Ik doe mijn bed de ganse nacht zwemmen. Ik doornat mijn bedsteden met mijn tranen. Mijn oog is doorknaagd van verdriet. Is verouwd vanwege al mijn tegenpartijders. Wijkt van mij alle geen werkers der ongerechtigheid, want de Heere heeft de stem van mijn geween gehoord. De Heere heeft mijn smeking gehoord. De Heere zal mijn gebed aannemen. Al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden. Zij zullen terugkeren. Zij zullen in een ogenblik beschaamd worden. Lezen we verder in Johannes 12, vanaf het 20e vers. En er waren sommige Grieken uit degene die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij willen Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot in het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende: En ik heb hem verheerlijk, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan die daar stond en dit hoorde, zeide dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil.
Aan het begin van deze dienstgemeente wil ik samen met u zondag 36 en 37 lezen van de Heidelberger Catechismus. Zondag 36 en 37, beide zondagen, zijn een uitleg op het derde gebod. En dat derde gebod luidt: gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. En er wordt in zondag 36 het volgende antwoord gegeven: dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam van God niet lasteren nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo'n grote zonde Gods naam het zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoornt die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen, weren en verbieden? Ja, gewisselijk. Want er is geen groter zonde nog die God meer vertoornt dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Maar mag men ook godzaliglijk bij de naam van God een eed zweren? Ja, als het de overheid van haar onderdaan of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en het heil van de naaste, want zulk eedzweer is in Gods woord gegrond. En daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Mag men ook bij de heilige of bij enige andere schepselen eedzweren? Nee. Want een rechte eedzweer is God aanroepen, dat hij, als die alleen het hart kent, ter waarheid getuigenis wil geven en mij straffen, indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toe behoort. Nu, dat vraagt ook wel even uitleg waarom ik zondag 37 meteen meeneem. Komt wel vaker voor, ik denk ook wel in de geschiedenis van deze gemeente, dat op enig moment de predikant in één dienst bij de zondagen aan de orde stelde. Nu kun je zondag 37 ook heel mooi uitleggen en dat toepassen op de overheid. Dat is natuurlijk een heel actueel onderwerp, maar ik wil dat thema ook bewaren voor de uitleg van het gebod dat wij ook onze ouders gehoorzaam moeten zijn. En dan zal ongetwijfeld ook wel aandacht worden gegeven aan de overheid. Dus vandaar dat ik zondag 37 vanavond kort aanstip op enig moment in de preek. Tweede waar we vanavond tegenaan lopen is dat nog niet zo lang geleden, en dat was voor mij ook de laatste keer dat ik zelf naar een preek heb kunnen luisteren, stil hebben gestaan in het dienst die geleid werd door onze broeder dominee Hoefnagel bij de geschiedenis van die Egyptische man. Die geschiedenis werd bepreekt vanuit Leviticus. U weet het wel, die zoon van een Egyptische vrouw en een Israëlitische moeder. En die jongen die vloekte. Bewust misbruikte hij de naam. En in die preek, dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden, een aantal weken geleden, heeft dominee Hoefnagel toen vanuit dat gedeelte laten zien hoe erg het is om Gods naam te misbruiken. Dan kun je natuurlijk tegen jezelf zeggen: hij maait het gras voor mijn voeten weg, maar dat hoeft niet. Integendeel, dat geeft mij vanavond de ruimte om met u rustig te kijken naar wat denk ik het kern is van deze zondag. En dat zijn de woorden die staan in antwoord 99... waar positief wordt ingegaan op het gebruiken van de naam van de Heere, namelijk dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken. De heilige naam van God anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken. En ik wil deze woorden bepreken vanavond tegen de achtergrond van Johannes 12. Johannes 12, waar de Heere Jezus zich richt tot zijn Vader in vers 27 en 28 en het volgende zegt: nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel zeggende: ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijk. Deze woorden worden verkondigd tegen de achtergrond van het derde gebod: de naam van de Heere positief gebruik. Die woorden worden verkondigd onder het thema: de betekenis van de naam wordt uitgelegd, allereerst door de Zoon, vervolgens door de Vader en tenslotte door de Geest. De betekenis van de naam wordt uitgelegd door de Zoon, door de Vader en door de Geest. Op de klank af, gemeente, geluisterd. En dat gevaar lopen wij wanneer wij vertrouwd raken met bepaalde klanken. Op de klank af geluisterd kunnen we het derde gebod heel breed betrekken. Het misbruik maken van de naam van de Heer, en zo mag het natuurlijk en zo moet het ook uitgelegd worden, in de zin dat wij de naam van God niet mogen misbruiken door het spreken van een vloek of een bastaardvloek of een afgekorte naam van God. Ik denk alleen maar aan het woordje God. Afkorting van God. En het ligt natuurlijk voor de hand dat dan ook de uitleg van het derde gebod op die manier wordt uitgelegd. En dat mag ook. Alleen in de breedte verliezen we dan meteen oog voor wat het derde gebod eigenlijk precies zegt. We passen dat dan meteen in algemene zin toe op het misbruik maken van de naam van God. Maar in het derde gebod staat heel nadrukkelijk dat we de naam van God niet mogen misbruiken. Er staat niet namen. God heeft verschillende namen waarmee hij iets van zichzelf uitdrukt. In zijn naam klinkt door wie de Heere is en ook wil zijn. Denk aan de Almachtige. Denk aan Heere met één hoofdletter. Koning. Denk aan de Allerhoogste, waarmee de soevereiniteit van God wordt benadrukt, die boven alle dingen staat, onbereikbaar is voor de macht van het boos en tegelijkertijd bereikbaar is voor een ieder die wil schuilen in de schuilplaats van die Allerhoogste. Die krijgt de belofte van de Heere mee dat hij zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Voor de boze onbereikbaar en voor een mens die vlucht tot God, altijd bereikbaar. Zie daar de twee kanten van Gods naam, de Allerhoogste. Hij staat er boven en hij staat er middenin. Maar het derde gebod spitst het heel concreet toe op die ene naam, de naam. Welke naam? Wel de naam waarmee de geboden van de Heere beginnen. Waarmee God zichzelf voorstelt als hij daarna uitlegt wat mensen wel of wat mensen niet mogen doen. Hij begint met zichzelf voor te stellen. Ik ben. Precies zoals u het doet wanneer u voor een vreemd gezelschap staat en u voordat u iets moet gaan vertellen, vertelt hoe u heet. Ik ben Jan. Klaas. Zo spreekt de Heer zijn naam uit voordat hij het woord neemt en zich richt tot Israël. En de Heere maakt vervolgens, als hij zijn naam heeft uitgesproken, ook duidelijk hoe hij zich verhoudt tot Israël. Ik ben de Heere, mijn naam, uw God. Dus niet de God van de andere volk, niet de God van Egypte, niet de God van de zeven Kanaanitische volk, niet de God van Moab. Nee, uw God. Van dit volk. Maar van God zegt, dit volk heb ik mijn uitverkoren. Daar heb ik mijn hart aan verpand en aan verbonden. Daar heb ik mijn naam ook aan meegegeven. Alleen aan dit volk geef ik mijn naam. Israël. Het enige volk in deze wereld dat de naam van God draagt. In zijn naam. Ik ben, dat is mijn naam, Heere. En ik verhoud me tot jullie als uw God. En vervolgens legt de Heere stap voor stap in de 10 geboden uit hoe hij die omgang met het volk voor zijn ogen wil zien. Door wat het volk niet mag. En wat de Heere van het volk wel verlangt. Positief. We zagen vorige week toen wij stilstonden bij de uitleg van het eerste gebod hoe belangrijk die naam is in de Bijbel. De naam Heer. Ik wees u er toen op in Genesis 2 en Genesis 3, wat er eigenlijk gebeurt. Vanaf het moment dat de Heere de mens schept, Adam en Eva, stelt hij zich zo voor met deze naam. Heere God. En we zagen in Genesis 3 vers 9 dat toen een ander begon te spreken over God, de slang die het woord richtte tot Eva, dat hij heel bewust de naam verzweeg. Door te zeggen, hey, is het niet dat God gezegd heeft. En ik zei toen, dat is op dat moment een kleurloos, een leeg, een betekenisloos woord. God. Welke God? Nou, niet de Heere, die uniek is, die de mens schiep naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Die had niet gezegd wat de slang zei. En ik zei toen ook tegen u, let op, door het verzwijgen van de naam van de Heere zet de slang ook meteen een ander beeld van God neer. Schept afstand tussen Eva aan de ene kant en de schepper van Eva aan de andere kant. En als je afstand weet te scheppen, krijg je ook ruimte om twijfel te zaaien en een ander beeld van iemand neer te zetten. En dat zagen we toen ook gebeuren. En het ontroerde ons toen we zagen dat toen de Heere kwam bij Adam en Eva, God dezelfde was gebleven. De Bijbelschrijver onderstreept dat nog eens een keer heel nadrukkelijk, dat Adam en Eva in het horen van het geluid van de stem van de Heere God. Het is alsof de Bijbelschrijver zegt, let eens even heel goed op. Stap voor stap. In die stille avondbries nadert de Heere God. Hij is erbij. Ja, dat betekent die naam. Ik ben erbij. Vanaf dat moment, gemeente, is eigenlijk de Bijbel één grote uitleg van de naam Heere. Met 5 hoofdletters. Ik ben erbij. Als je de Bijbel zou willen samenvatten met 1 woord, dan is dat het woord. Ere. Ik ben erbij. Je ziet dat op verschillende manieren trouwens terugkomen in de schrift, hoe belangrijk die naam is. Alleen al in de manier waarop vervolgens God zichzelf stap voor stap gaat openbaren, laat zien dat hij echt zo is zoals hij heet. In de Bijbel valt Gods naam samen met wie hij is. Dat kun je van ons niet zeggen. Wij hebben namen die vaak geen betekenis hebben. En ik doe dat wel eens zo'n steekproef in het catechisatielokaal. Dan vraag ik aan de catechisanten, nou, weet je eigenlijk wel wat je naam betekent? Sommigen die hebben dat op een achternamiddag misschien ergens opgezocht op Google of op een andere plek. En die weten dat dan te vertellen. Maar ja, als je dat dan soms hoort, dan kijk je elkaar aan en dan zeg je van, nou, ja, dat is natuurlijk een mooie betekenis of misschien niet zo'n mooie betekenis. Hoe ben je dan aan die naam gekomen? Nou, misschien ook wel vernoemd. Of mijn ouders vonden dat een mooie naam. Je kijkt er misschien anders tegen. Hoe je heet zegt nog helemaal niets met hoe je bent, hoop ik. Het kan wel eens misgaan. Laat ik een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. Dan blijven we ook heel dicht bij de tekst. Ik weet wel dat ik net begon te werken naast, ik zat nog op de middelbare school in de VIS. En hoe gaat dat dan? Dat was nog in, wij zouden vandaag te zeggen, Oud-Harderwijk. Die oude vissers die dan zo binnen konden komen. Op een gegeven moment kwam er zo'n oude visser binnen en die vroeg aan mijn baas, die was ook al op leeftijd, wie is die jongen daar? En zei hij, nou, dat is een van de boer. Oh, van de boer. En meteen zei mijn baas eroverheen, nee, niet van die de boer. Ik begrijp er helemaal niets van, als jongen van 15 jaar, maar later met mij dat wel duidelijk. Er was, en ik kan dat rustig zeggen, omdat in Harderwijk verschillende families de boer zijn, er was 1 familie in Harderwijk die had in de oorlog nog niet zo'n fraaie rol gespeeld. En hoewel het bijna 50 jaar later was, dat ik daar als 15-jarige jongen stond, had die familie nog steeds die naam. En werd de nazaad daarop afgerekend. En zo zijn wij mensen. Soms valt dat wel samen, maar dan vaak negatief. En dat mensen, oh, je bent van die. Maar God legt in zijn woord uit wie hij is. Wat zijn naam betekent. En om dat te kunnen, dat zien we ook in de opbouw van de schrift. Als ik daar vanavond al rust ook even met u bij mag stilstaan. De Heere geeft eerst de kaders, zet de Heere neer in het eerste Bijbelboek, het Bijbelboek Genesis. Stap voor stap het verbond dat hij met zijn nageslacht, met Abraham en zijn nageslacht opricht, uit te rollen. Binnen het verbond legt God uit wie hij is. De Heere, ik ben met je. Ik ben erbij. Die belofte ontvangt Abraham. Stap voor stap legt de Heer in het leven van Abraham en daarna in het leven van Isaac en Jacob uit. Binnen welke ruimte, de ruimte van het verbond, God die naam aan deze familie en aan dit geslacht uitlegt. Alleen aan hun. En alles wat erbuiten valt, buiten de tent van Abraham, kent God niet zoals hij is. De Heere, ik ben met je. In het tweede Bijbelboek wat daarna volgt, het Bijbelboek Exodus, legt God zijn naam uit. Dat begint al met de roeping van Mozes in Exodus 3. Als de Heer vanuit de brandende brabels tegen Mozes spreekt, dan vraagt Mozes op enig moment, ja maar wat moet ik nou precies in Egypte vertellen? Ze zullen me niet geloven, wie kan ik zeggen dat mij gezonden heeft? En dan zegt de Heer, noem mijn naam, ik zal zijn die ik zijn zal. God legt voor het eerst in de geschiedenis het hart van zijn naam uit aan de mens. Hij heeft daarvoor eerst het kader neergezet. Kader van het verbond. En binnen dat kader gaat God het hart van zijn naam openleggen in die brandende brabels. Nog niet zo lang geleden zagen we hoe dat een vervolg kreeg in Exodus 33 en 34. De geschiedenis rondom het gouden kalf. God zien. Of God horen. En wie wil horen wie God is, die werd met Mozes uitgenodigd. Zie, daar is een plaats bij mij. De Heer strekte zijn hand over Mozes uit. En hij trok voorbij Mozes terwijl hij zijn naam uitriep. En uitlegde wat de naam Heere met 5 hoofdletters, ik ben erbij, betekent. Ik ben erbij in mijn trouw. Ik ben erbij in mijn genade. Ik ben erbij in mijn zondaarsliefde, in mijn vergevende genade. Maar ik ben er ook bij als het gaat om mijn wraak en het straf. Dan weet ik ook wat ik doe. Genesis, het boek wat het kader neerzet, waarbinnen God gaat uitleggen wie hij is. Exodus. En dan zitten we in het derde Bijbelboek, waarin God de omgang ordent. In het geven van de offerwet, regels met het oog op de dienst der verzoening, instellen van het priesterambt, aanwijzingen voor de manier waarop de feesten moeten plaatsvinden, hoe God zijn volk ontmoet rondom het altaar. Plaats waar hij zijn hart openlegt voor zijn volk. En laat zien dat die naam alleen maar betekenis kan krijgen wanneer een zondig volk staat in de schaduw van het altaar en de handen uitstrekt naar het bloed van het lam dat langs dat altaar naar beneden druppelt. En dan zitten we in het laatste Bijbelboek. Boeken van Mozes. Waarin de Heer zijn trouw, Numeri, en zijn gebod, Deuteronomium, uitlegt. Kolbrugge zou zeggen, dat is nou de hele Bijbel. De boeken van Mozes. Ik vat het even samen. En dan maken we de volgende stap. In de Bijbel gaat het uiteindelijk maar om één woord. Heere, met 5 hoofdletters. Ik ben erbij. In Genesis zet de Heere de kaders uit. Het verbond. In Exodus legt God zijn naam uit. Ik ben erbij. In Leviticus geeft God aanwijzingen hoe wij God, ik ben erbij, kunnen leren kennen. Hoe ben ik bij deze God? Alleen bij dat offer. In Numeri legt de Heer uit wat zijn trouw is. Die lange rij van namen, de geslachtsregisters. In het verhalen wat er onderweg tussen hem en zijn volk gebeurt. Juist in Numeri staan de dieptepunten beschreven. Van opstand, verzet, revolutie. Keren dat het volk met de stenen in de hand staat om Mozes te stenigen. Als onderstreping, ik ben erbij. Dat hangt niet van jullie af. Ik verkies dit volk. Het is mijn trouw. Ik ben erbij, ook als het gaat om mijn geboden, hoe ik gediend en gevreesd wil worden. De naam. Op andere plaatsen in de Bijbelgemeente komen we dat ook tegen. Ik wil 2 voorbeelden noemen om duidelijk te maken, dan zitten we vervolgens ook in het Nieuwe Testament, hoe belangrijk dat is om dat ook voor onszelf te gaan zien. Hoe machtig rijk de schrift is. Ik zei u al, het is niet zonder reden dat wij vanavond in deze dienst Psalm 23 zingen. Het is al wel even geleden dat ik die psalm hier in het midden van de gemeente bepreekt heb. En ik heb u er toen ook op gewezen, laten we de psalm maar trouwens er even bij pakken. Dat is ook wat makkelijker voor u. Kijkt u maar even met me mee. Het is een bekende psalm. Ik heb zomaar het idee dat sommige mensen deze psalm ook gewoon uit hun hoofd kunnen opzeggen. En ik weet ook van mijn kinderen dat in sommige klassen deze psalm moeten leren. Kan geen kwaad, voor zover een kind dat kan, om die psalm ook op jonge leeftijd je eigen te maken. Het is een psalm die eigenlijk voor de rest van je leven meegaat. Psalm 23 is eigenlijk een uitleg van de naam. En dat doet de dichter aan de hand van het beeld van een herder. En midden in deze psalm staat letterlijk wat de naam van de Heere betekent. Vers 4, het hart van vers 4. Gij zijt met mij. Dat is de naam. U bent met mij. Zo is de Heer. Geen onpersoonlijke God. Afstandelijk. Hoog. Ver bij ons vandaan. Nee, hij is als een herder. Die tussen zijn schapen staat. Die ze leidt, verzorgt, maar één met hen wil zijn. Wat is een kudde zonder herder? En wie is nou een herder zonder kudde? Mag ik het heel eenvoudig zo zeggen? Wie is nou God zonder mens? En wat is een mens zonder God? Grijp mij aan te weten dat er ook vanavond in de kerk mensen zonder God door het leven dwalen. Ben je dan arm? Dat hoeft niet. De Heere zegt, ik heet, ik ben erbij. Ik wil met je gaan. Dat bezingt de dichter ook in het tweede deel van Psalm 23, wie de Heere voor hem is. Het beeld van de herder valt weg. En de dichter beschrijft wie God is. Ik heb u toen ook verteld dat deze psalm op een hele indrukwekkende manier uitlegt wat die naam Heere betekent. Door ook met woorden en getallen te spelen. Net als in onze taal heeft ook in de taal van de Bijbel elke letter een getalswaarde. Wij maken er ook wel eens gebruik van. Ik heb dat voorbeeld ook wel eens gebruikt, dat we dat vroeger deden als kinderen in de klas. Dat mocht natuurlijk niet, maar ja, we zijn allemaal kind geweest. En dan schreef je onder de les stiekem een briefje naar je vriendje. En als de meester dat zou ontdekken, dan kon hij het niet lezen, dacht je. Want je had de letters een cijfer gegeven. A is 1, B is 2. Nu, daar maakt de psalmen ook zo vaak gebruik van. Elke letter heeft een cijfer. Dat geldt ook voor de naam Heere. De J is 10. De H is 5. De W is 6. En de H is 5. 10 plus 5 plus 6 plus 5 is 26. Nou, dat zie je ook in Psalm 23. De woorden waarmee deze psalm is gedicht in de taal van de Bijbel staan 26 woorden voor het hart van de psalm, ik ben erbij. En 26 woorden erna, ik ben erbij. Alsof Psalm 23 wil zeggen, kijk, dit is nu de Heer. Ik laat het zien aan de hand van beelden. En ik laat het zien aan de hand van woorden. Want een herder spreekt met zijn schapen. Ze luisteren naar zijn stem. Ook zonder dat u de taal van de Bijbel beheerst, kunt u dat zien in Psalm 136. Een psalm die 26 versen telt, en als kind heb ik me er altijd over verbaasd. Soms vond ik het mooi, soms werd ik als kind ook wel een beetje moe van. Iedere keer weer dat refijn, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan tot in eeuwigheid. Maar later begreep ik het. In Psalm 136 wordt Gods naam bezongen. 26 keer. God, gunst, goede tierenheid, waarheid, genade en trouw. De dichter van Psalm 136 verbindt Gods naam met de geschiedenis die hij schrijft tijdens de uittocht uit Egypte en de inbezitname van het land Canaan. Het is alsof de Heere wil zeggen, kijk, ik bewijs het toch. Ik ben erbij. Zoals ik dat beloofd heb in Exodus 3 aan Mozes, zo heb ik dat ook waargemaakt in de jaren daarna. Ik was erbij. Jullie waren soms van je pad. Keer op keer bracht ik je terug. Ik zorgde ervoor dat het land in bezit werd genomen. Waarom? Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan tot in eeuwigheid. Ziet u dat, gemeente? Het zijn zomaar twee gekozen, willekeurig gekozen voorbeelden. De tijd ontbreekt mij om meer voorbeelden aan te halen, om duidelijk te maken hoe belangrijk de naam in de schrift is. Bepaalt de orde van de schrift, de boeken van Mozes. Stempelt de psalmen. Stempelt de prediking van de profeet. En het stempelt ook Jezus' leven. En dan zitten we vanmiddag in het hart van Johannes 12. Laten we er even naar kijken. Het is een moment dat de Heere Jezus aan de vooravond van zijn lijden en sterven staat in Johannes 12. Er zijn een aantal mensen nieuwsgierig, die willen hem graag zien. Nou, waarom? Nou, omdat ze hem belangrijk vinden, ze willen hem een keer zien. Dan kunnen ze dat in Griekenland ook vertellen. Onderweg door Israël kwamen ook die man tegen waarover jullie zo vaak hebben, Jezus uit Nazareth. Nou, we hebben hem gezien. Eigenlijk stelde hij niet zo heel veel voor. Zo'n gewone man. De Heer Jezus trekt zich dan terug. Over vrijmacht gesproken. Zacchaeus wilde ook Jezus zien. Waarom? Nou, omdat hij hem gewoon wilde zien, nieuwsgierig. Bij Zacchaeus bleef Jezus staan. Niet omdat Zacchaeus in die boom allerlei dingen beleeft. maar omdat Christus hem eruit wil halen. Om zijn verkiezende liefde en genade te verheerlijken. Opdat door Zacchaeus God zou worden grootgemaakt. En Zacchaeus tegen het de mensen kan zeggen, ze beginnen bij zijn collega's, ik ben door God gevonden, terwijl ik naar God niet zocht. Jezus trekt zich terug en is dan in de kring van zijn discipelen. En hij wordt ontroerd, vers 27. Wat ontroert de zaligmaker dan, wel te weten dat hij over enkele ogenblikken deze wereld zal verlaten, zich zal richten op Golgotha, de plaats van het gericht. Hij weet dat zijn lijden en sterven daadwerkelijk eraan komt. En dat over enkele ogenblikken er een van zijn discipelen hem zal verraden. Hij kondigt dat hier iets verderop ook aan zijn discipelen aan. Hij weet het ook dat hij voor het laatst in hun midden het Pascha zal vieren. Al die gedachten, het overmand hem. Bitterheid en de zwaarte van het lijden dat aanstaande is. Het besef dat hij zo meteen zal buigen onder het gericht van zijn vader. Verbrijzeld zal worden. En wanneer hij dat zo uitspreekt tegenover zijn vader, dan richt hij zich direct tot zijn vader en hij zegt, Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Waarom? Waarom, o zaligmaker, was u in ons midden? Waarom bleef u niet in de schoot van uw vader? Omdat hij in ons midden heeft het verteld hoe zijn vader eruit ziet. Moet je maar eens over nadenken. Hij kwam in ons midden om te vertellen hoe zijn vader eruit ziet. Dat hij echt is zoals hij heet. Ik ben erbij. Mag ik het eens heel eenvoudig doorvertalen? Ik ben erbij. De zoon zei op enig moment, kijk, de vader is erbij. Want Filippus, als je mij hebt gezien, dan zie je hem. Ik ben erbij. Dat was de verrassing die Nicodemus ook midden in de nacht opdeed, toen hij een theologische discussie wilde aanspannen met de Zoon van God. En in het gesprek erachter kwam met wie hij eigenlijk sprak. Niet iemand die van God gezonden is, zoals Elia is gezonden en Jesaja werd gezonden. Maar in hem zag Nicodemus God. Ik ben erbij. Dat was de verwondering die doorklonk in Johannes 4. Toen die Samaritaanse vrouw op het heetst van de dag zomaar spontaan dat gesprek begon met die man. Ja, dat gesprek werd me geopend met de vraag, mag ik wat drinken? En voordat ze goed en wel door had wat er allemaal gebeurde, klonk opeens die woorden, ik ben het die met je spreekt. Ik ben erbij. Hier op de rand van de put. Midden in jouw zondagsleven. In jouw leven van verwording. In jouw leven dat zo bevuild is. In jouw leven van zonde en schuld. Ik ben erbij. En ik reik jou het water des levens aan. Om niet. Kijk, dat bedoelt de Zoon nu. Hierom. Om die reden. Ben ik in deze uren gekomen. Omdat de Vader in die uren zich zou openbaren wie hij is. Ik ben erbij. uw zoon openbaart de Vader. De Vader openbaart ook en legt ook die betekenis uit door de zoon. Kijkt u maar mee. Er staat: Vader, verlos mij uit deze uur, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. En dan klinkt het gebed van de zoon tot de Vader. Vader, verheerlijk uw naam. Verheerlijk, maak uw naam groot. Die naam, ik ben erbij. Dan moet ik iets over uitleggen, gemeente, over de rol van de Vader hier. De Vader is allereerst degene die de Zoon heeft gezonden naar deze wereld. Waarom? Omdat de Vader deze wereld heeft lief gehad. Daarom. Diezelfde liefde, maar wee de Heere, sprak in Genesis 3, vers 9. Toen hij in het geluid van een stem in de avondbries naderde tot Adam en Eva en die vraag stelde: waar ben jij? Een vraag waarmee de Heere in de eerste plaats zijn naam uitlegt. Ik ben erbij en ik ben op zoek naar jou. Ik ben je kwijt. Het is diezelfde liefde die hier ook doorklinkt wanneer de zoon onder de mens deze bede uitspreekt tot zijn Vader. Vader, verheerlijk uw naam. Als de gezondene van de Vader die aan de vooravond van zijn lijden en sterven staat en zich terdege bewust is van wat er allemaal zometeen op hem zal aankomen. De angst van de dood die hier doorklinkt ook in dit gebed. De zwaarte van het lijden die de middelaar steeds meer op zijn schouders voelt drukken. Maar hij heeft maar één ding, één doel voor ogen. Namelijk dat de naam, ik ben erbij, door de Vader samen met de Zoon verheerlijkt zal gaan worden. Ik begin nou eigenlijk steeds meer te begrijpen waarom de catechismus dat zo zegt. En dat wij de naam, ik ben erbij, met vrees en ontzag gebruiken. Nu als aan de hand van Johannes 12 langzaam maar zeker afdalen in het hart van Christus lijden. Omdat Jezus alleen op deze wijze de diepte van die naam kan gaan uitleggen. Ik ben erbij. En zometeen ook dat moment zal laten zien. Dat hij achtergelaten wordt in de Godverlatenheid. Die naam niet meer kan zeggen. Maar roept: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij in onze aanvechting, in onze strijd, ons verzekerd mogen worden. De woorden van het avondmaalsformulier. Dat hij ons nimmer meer zal verlaten. Maar er altijd bij is. Heb je zo eens naar Psalm 23 gekeken? Als de dichter dat dan zo zegt. Zelfs al ga ik door een dal van de schaduw des doods. Gij zijt met mij. Ik ben erbij. Dan kun je die woorden toch niet anders meer lezen. En tegen de achtergrond van die drieurige Godverlatenheid. Waar Jezus in dat dal afdaalde. En hij er niet meer bij was. Maar hij achtergelaten werd. In de Godverlatenheid. Waarom? Omdat de Vader zo zijn naam, Heere, verheerlijkt. De Zoon legt die naam uit. Maar ook de Geest. Hoe doet de Heilige Geest dat? Hier in Johannes 12 uitleggen wat de naam, ik ben erbij, betekent. Nou, misschien heeft dat enige verbazing bij u opgeroepen, gemeente, waarom wij vanavond Psalm 6 met elkaar hebben gelezen. Wat is nou het verband met Psalm 6? Johannes 12. Nou, zo op het eerste gezicht niet zo heel erg veel, dat geef ik u meteen toe. Maar ik heb u er meer dan eens op gewezen op het moment als de Heer Jezus emotioneel wordt, omdat hij net als ons mens is, met zijn gevoelens, met zijn verdriet, met zijn pijn, met zijn eenzaamheid, met zijn psychisch lijden, met zijn angst om te sterven, altijd zijn houvast vindt in de psalmen. Ik denk alleen maar aan de woorden, waarom hebt gij mij verlaten, psalm 22. Denk aan zijn gebed in de hof van Gethsemane, psalm 42, de psalm die nog recent bepreekt is hier in het midden. Nu is mijn ziel bedroefd, tot de dood toe bedroefd. De dichter van psalm 42 zegt dat en hij beleidt daarmee tegelijkertijd ook het verlangen naar God, zodat Jezus als mens in het aanhalen van de woorden van deze psalm zijn hart in Gethsemane weer oriënteert op God. Dat hield hem toch staande? Het verlangen om God groot te maken, al moest hij daaronder verbrijzeld worden. Let er maar eens op de momenten dat de Heer Jezus emotioneel wordt, dat daar altijd in de omgeving een psalm wordt aangehaald, of dat de Bijbelschrijver Jezus' emotische gevoelens beschrijft aan de hand van een van de psalmen. En dat gebeurt hier in Johannes 12 ook. Laten we maar even kijken naar psalm 6, gemeente. De Heer Jezus zegt, nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uur. Dat zijn de woorden die klinken in psalm 6, vers 4 en 5. En ik lees in onze vertaling. Daar staat, ja, mijn ziel is zeer verschrikt. En gij, Heere, hoe lang? Wat kan ik eigenlijk nu nog zeggen? Als mijn ziel ontroerd, verschrikt is. Keer weder, Heere, red mijn ziel. Verlos mij uit deze uren. En dan valt de zoon stil. En bidt een mens verder. Verlos mij om uw goede tierenheid. Wat is de rol van de Heilige Geest hier? Wel, in de eerste plaats denk ik aan het machtige wonder, gemeent. Dat de Zoon van God mens werd en dezelfde gevoelens ervoer als u en ik. Over enkele weken zal Lucas 2 weer gelezen worden in het midden van de gemeente. Maar ik denk ook even aan de aankondiging die Maria hoorde. Kracht van de Allerhoogste. De Geest van God zal u overschaduwen. En dat wat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Ik ben daar wel eens bij stilgestaan, bij het machtige wonder van de Heilige Geest. De menswording van Jezus. Dat hij echt Jezus schiep. Met gevoelens, emotie. Dat er achter het werk van de Geest schuil gaat. En dat Jezus hier als mens die woorden van de dichter zich toe-eigent. Zoals u en ik dat ook doen in tijden van verslagenheid en nood. In welk Bijbelboek kom je dan bijna altijd vroeg of laat uit? Nou, misschien bij u een ander Bijbelboek, maar bij de meeste denk ik toch wel het boek van de Psalmen. Waar je de rauwe werkelijkheid van het leven. Worsteling met God. Die afgebroken gebeden. Soms gewoon die schreeuw naar God toe. Je eigen mag maken. En dat doet Jezus nou ook. Zo laat de Heilige Geest zien waarom God door Christus erbij is. Hij is erbij. Omdat hij de psalmen van binnenuit kent. Daarom die woorden met kracht, met troost, met houvast vervult. Zodat ik in mijn nood en mijn ellende, in mijn aanvechting en in mijn hulpeloosheid, de psalmen soms alleen nog maar kan gebruiken als een reddingsboei. Anders ga ik onder. Dan hebben we meteen het volgende van de Heilige Geest, mag ik dat zo eens zeggen, gemeente. kunnen we aanwijzen? Is het niet de geest, de taak van de Heilige Geest, om die naam ook uit te werken in het hart van u en mij? Ik ben erbij. Bij wie? Bij u. Bij jou. Die een houvast vindt in de schrift. Die met al je lek en gebrek, je schuld en zonde niets anders meer kan doen dan neervallen en blijven rust op Jezus Christus, op zijn offer, op zijn zoen en kruisverdiensten. Daar waar de Vader de brug slaat, het fundament legt, zijn naam openbaart. Zijn naam heeft verheerlijkt in Jezus lijden en sterven, maar ook in zijn kruisiging en opstanding. Door te laten zien, ik ben erbij. Het heeft mij alles gekost. Het heeft mij mijn zoon gekost. Maar daardoor kan ik erbij zijn. In het leven buiten het paradijs. Dat gebukt gaat onder de gevolgen van de zonde. Maar ook een leven dat van nature zonder God is. Hij is in staat, omdat hij zo weet, die naam te leggen in het hart en in het leven van u, van jou en van mij. God de Heilige Geest, die in u en mijn leven wil uitleggen hoe die naam echt klinkt. En als je weet hoe iemand heet, en je wil hem graag leren kennen, dan wat doe je dan? Dan roep je hem bij zijn naam. Dan zeg je niet meer, hé, jij daar. Ik bedoel jou niet, maar die ander. Maar dan kun je iemand gericht aanspreken. Door hem bij zijn naam te noemen. Mag jij zo het werk van de Heilige Geest ook al kennen? Is dat ook niet het laatste wat de Heilige Geest wil? Als hij de menswording van Christus als een machtig wonder heeft verricht. Als hij laat zien hier in Johannes 12 hoe het woord door de Zoon wordt gebruikt. Opdat de Zoon zijn houvast vindt in de schrift en laat zien dat Gods woord echt beproefd is. Maar ook opeens dat verschil laat zien. Tussen de Zoon, wat de Zoon niet kan zeggen, verlos mij. En wat u wel mag zeggen, Heere, verlos mij. Wees mij genadig. Wat kan die geest dat op zo'n heerlijke, tere wijs ook laten weer klinken in je hart? Hè? Dat je soms inderdaad niets anders kan in de stilte van de binnenkamer door alleen maar God bij zijn naam aan te spreken. Heere, wilt u ook met mij zijn? Verder komt soms je gebed niet. Omdat je ook soms niet eens weet wat je verder moet bidden. Er is zoveel wat er tegenop komt. Al je hulpeloosheid, je zwakt, je verlegenheid, ook als het gaat om woorden in het gebed, om dat uit te spreken tegen de Heere. En dan zegt de Heere, je mag ook bidden door me alleen maar aan te roepen bij mijn naam. Als ik nu amen zou zeggen, gemeente, zou ik aan het laatste van de Heilige Geest tekort doen. Waarom? Omdat de Heilige Geest bij dat gebed ook altijd een belofte geeft, toch? Een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Voel je dat hier in je hart? Het amen van de Geest. De belofte van het evangelie. Dan kan het toch niet anders dan dat je gebed, Heere, overgaat in verwondering. Mag ik u daarin voorgaan vanmiddag, gemeente? het gebed, och Heere, verschuif dan toch naar o Heere. Wat word je daar klein onder, hè? Deze machtige God. Vanmiddag onder de prediking, misschien wel voor het eerst in je leven, zo krachtig zegt tegen jou of tegen u. Ik ben de Heere, uw God. Amen.